Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. We groeten elkaar in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We vervolgen deze dienst met het zingen van Psalm 81, de versen 11, 13 en 15. Een psalm die zingt over de weg die God gaat met zijn volk Israël. Psalm 81, vers 11, 13 en 15. We beleiden samen ons geloof met de 12 artikelen. Een geloofsbelijdenis die al eeuwenlang wereldwijd bekend is. En wij onderschatten soms de waarde daarvan. Bijzonder dat al zoveel eeuwen geleden de kerken samen het eens geworden zijn over deze samenvatting van ons geloof, gebaseerd op de Bijbelse waarheid. Wij mogen daarmee instemmen door het zingen van Psalm 95, vers 4. Want Hij is onze God. Die God die we samen belijden. En we doen dat in verbondenheid met de wereldwijde kerk. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laat ons samen bidden. Trouwe God van hemel en aarde, hartelijk dank dat u onze schepper bent. Dat u in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, onze Vader wil zijn. Wat een voorrecht dat wij uw Vader mogen noemen. Ook omdat Jezus ons dat zelf geleerd heeft. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Het gaat om u. Om uw naam. Om uw eer. Om uw koninkrijk. En we moeten u belijden dat we dat nog wel eens vergeten. Wij doen net alsof het om ons gaat. Die schapen waar we zojuist van gezongen hebben. Wij willen zo graag vooraan lopen. De eerste plek innemen. Terwijl we best wel weten dat die aan u toebehoort. U komt alle eer en lof en dank toe. U de Vader, de Zoon en de Geest. En we hebben dat zojuist beleden. Met onze mond en in ons hart. En toch klinken die woorden zo vertrouwd en vanzelfsprekend bijna, dat we het gewoon zijn gaan vinden. Heere, vergeef ons dat. Wanneer wij de kruisdood van uw Zoon gewoon vinden. Of zijn opstanding. Want we vieren vandaag, de eerste dag van de week, zijn opstanding. En er is niets in deze wereld zo nieuw en verrassend geweest. Een totale doorbraak in ons bestaan. Dat u als de levende God liet zien dat er leven mogelijk is na de dood. Dat het leven niet ophoudt in het graf. Wat een wonder van genade. Ook dat die boodschap nog steeds klinkt, zondag aan zondag. Maar ook dat we vrij uit uw woord mogen lezen thuis. Of als we samenkomen in de naam van Jezus. En mogen we daar ook dan veel van verwachten. Van dat woord van u. Die boodschap die ook hier vandaag wordt gelezen, wordt onderwezen. Een brief aan ons gericht, een liefdesbrief. Dank u wel dat u daarin uw eigen hart aan ons verklaart. Het vaderhart dat brandt vol van liefde voor uw gemeente, voor uw kerk. Maar ook voor de schapen die verdwaald zijn. Misschien hebt u daarom wel zoveel geduld met ons en met deze wereld, omdat u nog steeds schapen toe wilt brengen tot de kudde die zalig wordt. Hier mogen wij ons daar ook mede verantwoordelijk voor weten. Dat er mensen op ons pad komen die Jezus nog niet kennen. Die we de boodschap, misschien ook die we vandaag gehoord hebben, mogen vertellen. Vol vreugde, vol overtuiging. Dat er een God is die leeft en regeert tot in eeuwigheid. En daarom schrikken we er steeds weer van als we in uw woord lezen hoe u soms uw volk Israël moet straffen. Omdat ze ongehoorzaam geweest zijn. Omdat ze niet willen luisteren naar u. Hun eigen wegen kiezen. Tegelijk herkennen we onszelf daar best in. En daarom belijden we ook hier vanavond dat wij schuldig staan tegenover u. Maar we doen gelijk een beroep op uw barmhartigheid. Op uw goedheid, op uw liefde en uw trouw. Dat u met een boodschap van vergeving tot ons spreekt. En die belofte, gewerkt door uw Heilige Geest, mag ons toch weer licht geven en lucht en ruimte om op te ademen en om verder te gaan tot eer van uw naam. Zo bidden we om een goed en gezegend samen zijn, niet alleen hier, maar ook als er thuis meegeluisterd wordt. Nu of later, mag uw woord met kracht doorwerken in de harten en levens van mensen. En mag het zichtbaar worden dat het zaad van het evangelie dat gezaaid is, vandaag of al eerder, vrucht zal dragen tot eer en glorie van uw grote naam. Wilt u zo in ons midden zijn en tot ons hart spreken? Dat vragen we u uit genade. In Jezus' naam. Amen. Het Bijbelgedeelte wat vanavond gelezen wordt is uit Numeri 13. En de Bijbeltekst die uitgangspunt voor de prediking is, is uit Numeri 14. Nu is Numeri een boek dat vol met nummers staat, met cijfers. Dat betekent het ook. Maar het is eigenlijk ook een boek wat de woestijnreis beschrijft van het volk Israël. En eigenlijk zou ik u willen vragen om bij het lezen al gewoon zo in het verhaal te stappen, mee te doen, dat u als het ware een van die verkenners bent waar het verhaal over gaat. Want we zitten hier natuurlijk wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het is de bedoeling dat het woord iets met ons doet. Nou, door in het verhaal te stappen, gebeurt er iets. Het mooiste is als je erachter komt dat niet wij iets met het woord doen, maar dat het woord iets met ons doet. Laat ons daarvoor openstellen. Numeri 13, er staat boven, bevel om Kanaan te verkennen. De Heere sprak tot Mozes. Stuur mannen voor u uit om het land Kanaan te verkennen, dat ik aan de Israëlieten geven zal. U moet één man per stam van zijn vaderen sturen, elk een leider onder hen. Mozes stuurde hen uit de woestijn Paran op bevel van de Heere. Al die mannen waren hoofden van de Israëlieten. Dit nu zijn hun namen. Ik ga ze niet allemaal noemen. Maar vers 6 en vers 8 zijn belangrijk genoeg om te lezen. En vandaar ga ik verder vanaf vers 16. Uit de stam Juda, Caleb, de zoon van Jefune. Uit de stam Ephraim, Hosea, de zoon van Nun. Dit zijn de namen van de mannen die Mozes stuurde om het land te verkennen. En Mozes noemde Hosea, de zoon van Nun, Jozua. Mozes stuurde hen om het land Kanaan te verkennen en hij zei tegen hen, ga hier het zuiderland in en ga dan het bergland in. En bekijk het land, hoe het is en het volk dat er woont, of het sterk is of zwak, of het gering in aantal is of talrijk. En kijk hoe het land is waarin het volk woont. Of het goed is of slecht. En hoe de steden zijn waarin het woont. Of het in tentenkampen woont of in vestingen. Kijk ook hoe de grond is. Of die vruchtbaar is of schraal. En of er bomen zijn of niet. Vat moed en neem wat van de vruchten van het land mee. Die dagen waren namelijk juist de dagen van de eerste vruchten van de druiven. Ze gingen op weg en verkenden het land van de woestijn Zin tot Rehob bij Lebo Hamat. Ze gingen het zuiderland in en kwamen tot aan Hebron. En daar woonden Ahiman, Sesai en Talmai, nakomelingen van Enak, een geslacht van reuzen. Hebron nu was 7 jaar eerder gebouwd dan Zoan in Egypte. Daarna kwamen zij aan in het dal Eskol en sneden daar een rank af, met 1 tros druiven die zij met z'n tweeën aan een draagstok moesten dragen. Ook namen zij wat granaatappels en wat vijgen mee. Die plaats noemde men het dal Eskol vanwege de tros die de Israëlieten daar afgesneden hadden. Daarna keerden zij terug van het verkennen van het land na verloop van 40 dagen. Ze gingen op weg en kwamen bij Mozes en bij Aaron en bij heel de gemeenschap van de Israëlieten in de woestijn Paran bij Kades. En ze brachten aan hen en heel de gemeenschap verslag uit en toonden hun de vruchten van het land. Ze vertelden het Mozes en zeiden: wij zijn in dat land gekomen waarheen u ons gestuurd hebt. En werkelijk, het vloeit over van melk en honing. En dit is zijn vrucht. Het volk echter dat in dat land woont is sterk. De steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben wij daar nakomelingen van Enak gezien. In het zuiderland woont Amalek. In het bergland wonen de Hethieten, de Jebusieten en de Amorieten. Aan de zee en aan de oever van de Jordaan wonen de Canaanieten. Toen bracht Caleb het volk tegenover Mozes tot bedaren en zei: laten wij vrijmoedig optrekken. Wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden: wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. En ze lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten over het land dat zij verkend hadden, door te zeggen: het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen is een land dat zijn inwoners verslindt. En heel het volk dat wij in het midden daarvan gezien hebben bestaat uit mannen van grote lengte. We hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen. En zo waren wij ook in hun ogen. De tekst, hoofdstuk 14, vers 24. Over diezelfde Caleb, waar het ook al over ging in hoofdstuk 13. Waar God zegt: maar mijn dienaar Caleb, omdat in hem een andere geest was en hij erin volhard heeft mij na te volgen, hem zal ik brengen in het land waar hij geweest is. En zijn nageslacht zal het in bezit nemen. Voordat we hierover na gaan denken, zingen we ter voorbereiding nog van Psalm 56, de versen 1 en 2. Psalm 56, vers 1 en 2. Na het amen van de verkondiging zingen we van Psalm 77, de versen 7 en 8. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. En heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Na de verkondiging, vers 7 en 8 van Psalm 77. Dat zal ik dus daarna ook niet meer zeggen. Ja, dat woord verkenner, dat klinkt misschien heel vertrouwd in de oren. Of ook misschien wel niet, als je opgevoed bent met de Statenvertaling. Dan weet je dat dit het verhaal is van de verspieders. Nou, verspieden heeft altijd nog een iets negatieve klank. Al is het natuurlijk niet zo bedoeld, maar dan moet je wat je doet wat geheim houden. En bij verkennen mag je denk ik wat meer in de openbaarheid bezig zijn. Althans, dat maak ik ook op uit het verhaal, want we lezen dat de mensen in het land Kanaan hen gezien hebben. En zij zagen hen als reuzen en die reuzen zagen hen als sprinkhanen. Of het echt zo geweest is, of ze elkaar gesproken hebben, dat weet ik niet. Maar dat maak ik er maar wel uit op, dat ze in het openbaar zichtbaar waren als verkenners en dat ze zo zich tot elkaar hebben verhouden. Het woord verkenner kennen wij vanuit de politiek. 15 maart zijn we naar de stembus geweest. 16 maart kreeg mevrouw Schippers de opdracht om te gaan verkennen welke partijen wellicht samen een regering zouden kunnen vormen. En ze liet alle 13 partijleiders langskomen voor een gesprek. Nou, we zijn inmiddels 4 maanden verder en we hebben nog geen regering. Nu gaan ze op vakantie. Het zou maar zomaar een half jaar kunnen duren voordat er een regering is. Zo lang moet er verkend worden. Maar op allerlei andere manieren komen we dat woord tegen. Als je bij de landmacht werkt, dan kun je verkenner zijn. En het terrein in kaart gaan brengen waar straks misschien strijd geleverd wordt met de tegenpartij. Of misschien als je nog jong bent, dat je bij de padvinderij of bij de scouting bent. En dat je daar ook een rol hebt als verkenner. Dan ben je heel breed inzetbaar. Je mag van alles en nog wat ondernemen. Maar wel voor de troepen uit. Of kennen we het misschien, ik zie al wat geroezemoes, kennen we het van het spelletje Stratego? Is dat nog bekend in Ochten? Stratego, spelen we dat nog steeds? Voor degenen die het niet kennen, ik heb wat poppetjes meegebracht om te laten zien. Elke partij heeft 8 van deze poppetjes. 8 verkenners op een rij. Nou, je ziet het, ze staan vooraan, want dat is wel de rol van een verkenner. En waarom? Omdat ze soms ook een hele sprong mogen maken naar een tegenstander om te ontdekken welke rang iemand heeft. Nou, Stratego is een spel waar de verkenners heel erg belangrijk zijn. Zonder verkenners kun je zomaar stuk lopen op de vijand vanwege de sterke opstelling. Misschien blijft het allemaal nog wat ver van je bed. Ik doe nog 1 kans. We gaan op vakantie. Je hebt geboekt naar een ander land, naar een andere regio. En de eerste dag dat je aankomt, ga je verkennen. Al is het maar op de camping. Je gaat eerst eens naar de buren toe en je gaat steeds je ring vergroten. Althans, zo vergaat het ons als wij naar Kenia gaan. En dan heb je nog heel veel meer te verkennen dan alleen maar de buurt. Want dan wil je de cultuur ontdekken. Je wil ook het landschap een beetje gaan verkennen. En je wil natuurlijk meer weten over de geschiedenis. Voordat je eens een keer toekomt aan de mensen die er wonen. Laat staan dat je het over de politiek gaat hebben van zo'n Afrikaans land. We hadden er vooraf al wat over. Nou, hoe ingewikkeld kan dat niet zijn? In een andere cultuur om je daarmee bezig te houden. Opvallend is, als je nou terugkomt van je vakantie en je mag verslag doen, dan moet je eigenlijk eens onafhankelijk van elkaar het verhaal vertellen. En kijken of je dan hetzelfde vertelt. Blijkbaar zijn wij in staat door heel veel verschillende brillen naar de feiten te kijken. Want de feiten zijn vaak hetzelfde. Je had dezelfde buren op de camping. Of je zat in hetzelfde huisje op het bungalowpark. Maar wat je erover vertelt, dat kan heel anders ingekleurd worden. Dat is wat hier in ons verhaal gebeurt. En ik weet niet of u uzelf al herkende in een van die verkenners. Het waren de 12, dus je mag kiezen. Maar je merkt al heel gauw, er vindt een soort scheiding plaats. Kijk, probeer het je voor te stellen. Het is een bijzonder reisgezelschap. Uit elke stam één leider. Is niet helemaal waar. De levieten, die staan er niet tussen. Die waren vrijgesteld. Maar daarom komt uit de stam van Jozef iemand van Efraïm en iemand van Manasse. Nou, dit laat ik voor de rest even liggen. Wat ik zelf belangrijk vond, is dat er iemand van Juda was. En ook wel van Efraïm. En dan die twee namen, want die twee hebben waarschijnlijk onderweg iets anders gezien dan die andere 10. En dat merk je aan de rapportage die ze zijn gaan geven. Ze hebben 40 dagen lang door dat land heen getrokken. En ik weet niet precies of ze 2-aan-2 op stap zijn gegaan. Dat zie je in het Nieuwe Testament overigens wel. Dat Jezus mensen 2-aan-2 op uitstuurt. Dat is ook niet voor niets. En ik vind het ook mooi dat je hier ziet dat die twee, die Jozua en Caleb, samen heel veel steun aan elkaar gehad hebben. Op een bepaald moment staan ze echt tegenover die 10. Die blijkbaar iets anders hebben gezien. Het is interessant om te ontdekken hoe kijken wij nu naar het land. Naar de inwoners, naar de steden, naar het militaire geweld wat ze waarschijnlijk tevoorschijn kunnen halen als het nodig is. Maar ook agrarisch. Wat heeft het land ons te bieden? Nou, ze komen dus na 40 dagen terug en ik weet niet of er veel overleg geweest is. Nogmaals, de feiten zijn hetzelfde, maar ze worden verschillend geïnterpreteerd. Een land vol van melk en honing. En ze hebben een druiventros meegebracht. Nou, dat ligt er niet om. Dat is bewijsmateriaal. En toch, bij de een klinkt het heel positief en bij de ander toch eigenlijk wel negatief. Dus in wie herkennen wij ons nu? In die 10, in die meerderheid, waar we toch eigenlijk wel graag bij horen? Ook dat hebben we zojuist gezegd. Mooie voorbereiding was dat in de consistorie. Dat wij kuddedieren zijn. We sluiten ons graag aan bij de massa. En daarom is het zo bijzonder dat in dit Bijbelgedeelte er 2 een tegenstem durven te geven. Een minderheid. Maar dat die 10 met slecht nieuws komen en later zelfs nog sterker een kwaad gerucht verspreiden over dat land. Maar dat Jozua en Caleb het goede nieuws brengen. Er staat zelfs in hoofdstuk 14 2 keer over tof, tof. Een bijzonder goed land. Nou, hoe is onze ervaring in het verslag doen? Ook van de dingen in Gods Koninkrijk die wij ontvangen. Wat heeft God in jouw leven gedaan? En hoe ben je daar een weg mee gegaan? Wat klinkt er voor een geluid uit jullie mond als je verslag mag doen wat God heeft gedaan in jouw leven? En zo staan we allemaal midden in de samenleving. De een misschien wat meer, de ander wat minder op de voorgrond. Of het nou in de politiek is of in de kerk. Maar in ieder geval binnen je eigen gezin of familiekring of de sportclub. En overal mag een getuigenis van ons klinken. Maar wat zeggen wij? Positief of negatief? In ieder geval heb ik hieruit op kunnen maken dat er een verschil ontstaat tussen die 2 groepen. Bij die 10 is er sprake van ongeloof. Ze voelen zich onzeker. Ze zeggen: wij kunnen niet. Terwijl bij die 2 er sprake is van geloof. Ze zijn zeker, ze zijn overtuigd. Ze zeggen: wij zullen. Wat maakt het verschil nou tussen die twee? Ze hebben hetzelfde gezien. Ze doen alleen anders verslag. Ja, die groep die onzeker is, ongelovig is, die beginnen met dat ja maar. In plaats van dat ze ja God zeggen. Ja, God heeft het beloofd, dus het zal ook gebeuren. Nee, ze hebben hun ja maars. Maar die andere twee, die zeggen, God heeft het beloofd en daar houden we ons aan vast. Want zo begon de schriftlezing. In vers 2 van hoofdstuk 13. Ga dat land verkennen dat ik aan de Israëlieten geven zal. God had het beloofd, hij zou het geven. En daar houden deze twee mannen zich aan vast. Nou, dat noem ik een Bijbelse manier van kijken en van spreken. En als je dat niet doet, dan is dat een natuurlijke manier van kijken en spreken. Want je moet maar reuzen tegenkomen in je leven. En daar bang voor zijn. Ja, wat zijn onze reuzen dan? Nou, ik denk dat dat leeuwen en beren zijn die wij wel eens op de weg zien. Wat misschien niet nodig is, maar dat past bij je karakter of dat past bij je ontwikkeling in het leven. En toch kunnen we daar soms te veel plek aan geven. Dat dat eigenlijk niet Gods bedoeling is. Dat we toch veel meer vertrouwen hebben op God, dat Hij waakt, dat Hij zorgt. Zowel persoonlijk als voor de kerk of de gemeente van Christus. Want als je zo negatief in het leven staat, dan kan het soms enorm verlammend werken. Het maakt somber. En dat is hier gaande. Mensen brengen door dat negatieve verhaal elkaar omlaag. Ze trekken elkaar mee omlaag. En dat zie ik ook om mij heen te vaak gebeuren. Als we het hebben over kerkverlating en secularisatie, dan praten we elkaar een beetje de put in. Ik denk niet dat dat de bedoeling kan zijn. Maar hier gaat het nog verder, want ze gaan een roddel verspreiden. Ze gaan Jozua en Caleb in een kwaad daglicht zetten. Ze hebben een soort ontmoedigingsbeleid. Noem het maar een negatief reisadvies. En toch, om dan vol te houden, om dan te volharden, staande te blijven in zo'n moeilijke situatie. En gelukkig samen, dat heb ik al benadrukt. Samen sterk. Ik weet niet precies hoe ze dat ingevuld hebben, maar ik kan me zo voorstellen dat ze samen erover gesproken hebben. Samen gebeden hebben. Misschien wel samen gezongen hebben. Want zingend kun je je soms boven alle misère uittillen en toch het oog gericht houden op God en op wat Hij doet. Dus ik hoop dat u het herkent. De feiten zijn hetzelfde, alleen de conclusies zijn anders. En daarom moeten we ons niet laten intimideren of laten manipuleren door de meerderheid. Durf maar die minderheidspositie als christen in te nemen. Ook in 2017. Nu is er in zo'n Bijbelgedeelte altijd een moment waarvan ik denk, daar wringt het, daar schuurt het. Wat moet ik hier nou mee? Kom ik hier ongeschonden uit? Noem het maar een worsteling, een strijd. En dat was voor mij eigenlijk de vraag, wat maakt nou dat verschil tussen die 10 en die 2? Ik heb al gezegd geloof en ongeloof. Ja, toch, ze waren geroepen voor een speciale missie. En ze gaan allemaal vol moed erop uit. Dus bij dat vertrek zien we nog geen verschil. Alleen 40 dagen later krijgt dat eigenlijk een dramatische wending. Want je ziet wat de uitkomst is van dat verslag. God gaat hen straffen. Omdat ze 40 dagen in dat beloofde land geweest zijn, al het goede hebben gezien, misschien zelfs hebben geproefd. Ik kan me niet voorstellen dat ze niet van die druiven hebben geproefd. En dan toch God niet vertrouwen op zijn woord. En dan zegt God, omdat jullie 40 dagen in dat land geweest zijn, gaan jullie 40 jaar terug de woestijn in. En vervolgens mogen de mensen die 20 jaar zijn en ouder het land niet meer in. Die zullen in de woestijn sterven. Dus een hele nieuwe generatie komt straks in dat beloofde land. Wat is dat ingrijpend? Dat God zo straft. Is dat nou nodig? Hadden we dat niet kunnen voorkomen? Nou, ik wil daar een paar dingen over zeggen. Zo'n periode van 40 dagen of 40 jaar, dat is een Bijbels getal. Numeri, getallen. En heel vaak zie je dat dat in de Bijbel een periode is van beproeving. Dat je geloof als het ware op de zeef ligt en dat je beproefd wordt. En is het spannend of je vaste grond onder de voeten hebt. Waar is jouw geloof op gebaseerd? Is dat op zandgrond? Of op de rots? Op Christus Jezus. Als het op zandgrond is en het gaat stormen, dan komt er angst, ongeloof, paniek, opstand. Dat zie je hier gebeuren, bij die 10 en bij het volk dat luistert naar die 10. Maar als er een rots is, Christus Jezus, dan mag jij licht blijven verspreiden, hoe donker het ook is. 40 jaar in de woestijn, kun je het je voorstellen. Van een pelgrim onderweg naar het beloofde land, word je een zwerver. En maar rondjes lopen in die woestijn. Eindeloos, droog, dor. Zo nu en dan komt God met een oase of met een waterbron. Hoe hou je het vol? Nou, nu komen we bij de tekst. Daar moeten we natuurlijk toch een keer bij uitkomen. Maar mijn dienaar Caleb, omdat in hem een andere geest was. Kijk, dat is het geheim. Er was een andere geest in Caleb. En die zal ook in Jozua geweest zijn. En dat brengt ons natuurlijk voor de vraag, welke geest is er in ons? Hebben wij de Heilige Geest ontvangen? En zo ja, wat is daarvan te zien? Te horen, te merken. Bij Caleb zag je daar iets van terug. Wij leven in een tijd van veel duisternis. En heel vaak gebeurt er iets waarvan ik denk, dit kan niet van het koninkrijk van God zijn. Dit is van de vorst der duisternis. En zo zie je hier die twee tegenover elkaar staan. Dus wij zeggen dan soms ook tegen elkaar, als we weer zo'n bericht lezen of horen, dit kan niet van het koninkrijk zijn. Dit is geen goede geest. Laten we ons alsjeblieft door een goede geest, door een heilige geest leiden. Dat deed Caleb. En wat gebeurt er dan? Nou, dan ben je gericht op God en op zijn beloften. En dan laat je je echt leiden door de kracht van de heilige geest. Psalm 95 hebben we gezongen. En die spreekt daarover. En zo weet de Bijbel ons haarfijn voor te houden hoe het leven uit de geest werkt. Dan gaat het niet meer om jouw eigen inzicht, of het nou militair of strategisch is. Nee, dan vertrouw je op God. Met heel je hart. Dat is het mooie van die naam van Caleb. Misschien weten sommigen de betekenis van Caleb. Vanuit het heidense denken betekent dat hond. Maar vanuit een andere context weten we dat het betekent van ganser harte. En ik was zo blij dat ik dat ontdekte. Dat ik dacht, dat is een naam die veel beter bij Caleb past. Want dat siert hem ook. Hij heeft zijn hele leven aan God toegewijd. Van ganser harte geloofde hij op dat woord van God. En zo zien we hier eigenlijk in Caleb een karakterschets van een trouwe dienaar van God. Zo begint onze tekst. Maar mijn dienaar Caleb. Ja, hij diende God. Wij kunnen dat soms zo makkelijk zeggen dat wij God wel willen dienen. Maar is dat zichtbaar? Hoe vullen we dat in? Concreet, praktisch, handen en voeten gevend. En het mooie vind ik toch, als je dan een lijn vanuit hier naar het Nieuwe Testament mag trekken, dat dit portret wat van een gelovige Caleb geschetst wordt, terug te vinden is in Jezus. Mijn dienaar Jezus, omdat in hem een andere geest was en hij erin volhard heeft mij na te volgen. Hem zal ik brengen in het land waar hij geweest is. Het beloofde land, het vaderhuis. En zijn nageslacht zal het in bezit nemen, ja. Zijn volgelingen, die koning Jezus zijn gaan dienen, die zullen daar komen. In dat koninkrijk wat beloofd is. Is dit nog niet zeker genoeg? Als we doorlezen in de Bijbel, dat gaan we nu niet doen, dan komen we er tot onze verrassing achter dat die Caleb dus 40 jaar in de woestijn rondgezworven heeft. En dan lezen we in Joshua 6, na 45 jaar, ze hebben dus 40 jaar rondgezworven en daarna nog 5 jaar het land in moeten nemen, strijd gevoerd, is hij 85 jaar oud, een grijzaard. Maar hij zegt, geen tijd voor pensioen, ik heb iets anders te doen. Want er is een belofte van God aan mij gedaan. Ik zou in Hebron mogen wonen. Geweldig dat je op 85-jarige leeftijd nog vitaal genoeg bent om te zeggen, Gods doel zal bereikt worden. Bijzonder dat God hem dan ook gebruikt om die 3 reuzen te verslaan. Ze worden in dit gedeelte genoemd. En dan lezen we in Joshua 15 dat met exact dezelfde namen die mensen verslagen worden door Caleb. Wat heeft Caleb nou zo'n held gemaakt? Als wij al gevoelig zijn voor heldendom, noemt Caleb dan een held. Dat hij voorop gegaan is? Ik denk het niet. God ging voorop. En hij was bereid om te volgen. En zo is Jezus onze held. En we mogen hem volgen. Dat geeft ons die zekerheid. En natuurlijk ook die woestijnervaring, 40 jaar beproeving, dat heeft hem gerijpt, geestelijk gerijpt. Misschien herken je jezelf nu wel in een Caleb, dat je zegt, ja, ik zit ook midden in zo'n woestijnervaring. Soms wordt het leven van mensen ook wel zo afgeschilderd als een lange woestijnreis, voordat het beloofde land op ons wacht. En God is gelukkig genadig dat hij onderweg ons voorziet van manna, dagelijks brood en van water. Een Elim met zijn palmbomen en zijn waterfonteinen. Maar het is niet altijd een oase. De tocht moet verder door de woestijn. Maar je wordt gerijpt, geestelijk gerijpt. En je bent niet altijd uit op je eigen welzijn. Want dat is het mooie van Caleb. Als hij aan het woord komt, spreekt hij nooit in de ik-vorm. Maar altijd over wij of ons. Dus hij weet zich samen met anderen in dienst van God. En hij wil niet alleen, maar hij wil samen met anderen in die belofte van God delen. Ook die belofte van zijn nageslacht. En zijn nageslacht zal het in bezit nemen. Moet ik dat nog bewijzen? De Bijbel is niet te bewijzen, maar hier heb ik bewijsvoering voor. Zijn dochter, weet iemand de naam van de dochter van Caleb? Kijk hoe bijbelvast we zijn. Het is echt zo'n vraag voor een Bijbelse puzzel. Achsa. Kun je je voorstellen? Caleb, 40 jaar met Achsa aan de hand. Door die woestijn getrokken. En Achsa is natuurlijk langzaam groter geworden. Maar als ze dan in het beloofde land komen en zij trouwt met Jefta, dan komt ze bij haar vader en ze zegt, papa, mij is nog een stuk land beloofd. Ja, natuurlijk, lieve dochter, dat krijg je ook. En we doen daar nog een paar vruchtbare plekken bij waar water is. Geniet van het land overvloeiende van melk en honing. Want dat heeft God ons beloofd. Overvloed. Zegen. Alleen op zijn tijd. En op zijn manier. Want dat was zijn plan. En zo is God bij de mensen. Niet alleen toen, maar ook nu. Want in Caleb zien we iets van Jezus, die mens werd zoals wij. En die zei, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dus in Caleb zien we iets hoe God onder de mensen aanwezig was. En met enige creativiteit durf ik vanavond hier wel te zeggen dat niet alleen in Caleb, maar ook in Joshua en ook in Mozes, lees hoofdstuk 14 maar helemaal door thuis, prachtig. Mozes die treedt op als een middelaar tussen God en zijn volk. Als God dat volk wil gaan straffen, dan gaat hij pleiten op Gods barmhartigheid. En hij zegt, Heere God, dit kunt u toch niet doen? Dit is uw volk. En u hebt ze beloofd. En dan zegt God, die bevrijdende uitspraak, ik zal het hen vergeven. Maar de zonde moet wel gestraft worden. Vandaar die 40 jaar in de woestijn. Maar er was al vergeving voordat er genezing kwam. En zo werkt God onder de mensen tot op deze dag. Dus in Mozes zien we de hoge priester die pleit voor het volk. In Joshua, de leider, zien we de koning die het volk straks verlost als ze terugkeren. En Caleb is de profeet, want die doet profetische uitspraken over wat God gezegd heeft te zullen gaan doen. En in die drie schittert opeens Jezus nog meer. Als de koning, de priester en de profeet. En zo staat het Oude Testament vol over de Messias, de beloofde koning. Die komt om dat koninkrijk van God vorm te geven. Zo wordt Jezus zichtbaar, nog steeds, in mensen, zoals wij. Of je nu koning bent, priester of profeet. Of alle drie. Het mag gezien worden. Het mag ook gehoord worden. Wat is ons getuigenis? Wat is ons verslag? Nou, ga daar in deze vakantietijd nou eens tijd aan besteden. Aan het verkennen van het beloofde land. Hoe we dat doen? Er staat genoeg geschreven in dat woord, in die brief aan ons gericht, over dat beloofde land. Ga daar nou eens serieus werk van maken en breng daar eens een goed verslag van uit. Niet negatief, maar positief. Over hoe de God van Israël wonderen gedaan heeft. En dat diezelfde God nog leeft en regeert. En dan hoop ik dat je niet alleen eenzaam je weg zult gaan. Dat je minstens met twee of drie in Jezus' naam bijeen kunt staan. En zijn naam hoog weten houden. De lofzang gaande weten houden. Mag zingen en getuigen van hem. Weet u, dat is de praktijk van mijn werk. Ik mag soms mensen bezoeken aan het ziekbed, wat hun sterfbed wordt. Maar ik ervaar dat het een voorportaal is van de hemel. En wat zij mij vertellen over dat beloofde land, prachtig. Dat is mede een reden waarom ik hiervoor gekozen heb. Want we zijn allemaal onderweg naar dat beloofde land. En soms kan het een woestijn zijn. Maar weet dat na 40 jaar woestijnreis, of zelfs na 70 jaar ballingschap, het beloofde land op ons wacht. Laten we leven vanuit die verwachting en dat verlangen. Tot eer van hem. Amen. Thank you. willen samen danken en ook voorbeden doen. Hemelse Vader, dank u wel voor uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die als de beloofde Messias gekomen is en heeft laten zien hoe het is om te leven door uw geest. En daarom bidden wij na deze boodschap van vanavond, laat die andere geest van Caleb ook in ons aanwezig zijn. Uw Heilige Geest, die zo zichtbaar werd in het leven van Jezus, volmaakt. En daar kunnen wij niet aan tippen. Maar we verlangen ernaar om meer heilig te zijn voor uw aangezicht. En de wegen te gaan die u ons wijst. Wat een voorrecht als wij daarvan mogen getuigen. Dat we ook weten hoe u ons doorgeholpen hebt, 40 jaar lang, door een zware woestijnervaring. Of soms 40 dagen. Hoe spannend het geweest is. Of we ons geloof niet kwijt zouden raken bij die ingrijpende gebeurtenis. Maar omdat u ons vasthoudt, omdat u ons zoekt, zijn wij bij u gebleven, dicht bij u. Ook om te volharden in de moeilijkste situaties. Dank u wel dat u ons een gemeente geeft, dat we er niet alleen voor staan. Niet eenzaam op de vijand af zullen gaan, maar sterk zijn in uw kracht. Gerust in uw bescherming, dat u erbij bent. Al die 40 jaar in de woestijn was u erbij. En u blijft erbij. Ook al ervaren we dat misschien niet altijd zo. Maar wilt u zo met ons de weg blijven gaan, achter Jezus aan? Want dat brengt ons ooit thuis bij u, in het Vaderhuis, het beloofde land. En zo bidden we ook voor uw volk Israël. Zij mogen wonen in Kanaan, het beloofde land. Maar wat is het omstreden? Nu weer wat er gebeurt op de Tempelberg. Er is zelfs een bijeenkomst nodig van de VN-veiligheidsraad vanwege de spanningen. En die zijn er altijd geweest en ze zullen er misschien wel blijven. Maar we letten op de tekenen van de tijd. En we weten dat Jezus spoedig kan komen. Maar laat dan ook eerst heel Israël zalig worden. Daarom bidden we om uw bescherming. Bewaar uw volk daar op dat kleine stukje land bij de Middellandse Zee. Maar we denken ook aan hen die op het eiland Kos verblijven, na de aardbeving. En we denken ook aan die landen waar oorlog is, of waar geruchten van oorlogen vandaan komen. De spanningen die er zijn tussen de grootmachten. Heren, wat leven we in een spannende tijd. Dan mogen we juist daarom rust vinden bij u en in het woord van u. Dat we niet bang hoeven te zijn voor de grote reuzen, ook al voelen we onszelf soms als kleine sprinkhanen. Dan mogen we vertrouwen hebben op u, dat u uw beloften in vervulling laat gaan. Dat u de trouwe God bent van het verbond, dat u uw woord waarmaakt. En daarom bidden we ook voor alle evangelisatiewerk. Op de camping, tijdens een vakantie Bijbelweek, maar ook het werk van de zending wereldwijd. We bidden ook voor de politiek. Misschien nu even een adempauze, maar de formatie moet verder. Daarom bidden we in het bijzonder voor de christelijke politici. Mogen zij een Bijbels geluid laten horen. Hoe onnatuurlijk dat misschien ook lijkt in de ogen van mensen uit de wereld. Maar mogen ze vaststaan, een tegenstem durven laten horen. Een getuigenis over u, de levende God. Daarom noemen we toch maar namen. We denken aan de heer Segers, de heer Van der Staaij. En laat ook de heer Buma meedoen. Mogen ze samen in de naam van Jezus laten zien waar het u om te doen is. Om dat koninkrijk dat komt. Schenk ons zo uw zegen, ook hier in ons eigen kleine leven. Maar u weet wat goed is, u weet wat nodig is. Wilt u erin voorzien? Niet om ons, maar omwille van uw grote naam. Dat die geprezen wordt, nu en tot in eeuwigheid. Vergeef ons ook genadig wat niet was naar uw wil in deze dienst. En hoor ons daarom uit genade in Jezus' naam. Amen. Er zal nu nog gecollecteerd worden. En daarna is ons slotlied uit Op toonhoogte 151, alle drie de versen. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. mogen als gezegende mensen van hier gaan, biddend om de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.